onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Wij noemden nu het derde van 27. Luisteren met eerbied naar Gods heilig woord en wel uit Psalm 4. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit en wat er verder volgt. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Neginoot. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. In benauwdheid hebt gij mij ruimte gemaakt. Zijt mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Sela. Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zijt beroerd en zondig niet. Spreekt in uw liederhart op uw leger en zijt stil. Sela. Offert offeranden der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verheft gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. Ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen, want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper, des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Voor de predik in jullie trouwtekst, het Jan en jullie, kunnen we vinden in Psalm 4 en daarvan het 7e vers. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. Tot zover onze tekst. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, wat bent u toch goed. U bent een gaarne vergevend God. Geef dat we u zo nodig mogen hebben nu we aan de middag van deze dag tot u naderen in het gebed. Immers we kunnen voor u een nieuwe staan. We zijn gevallen Adams kinderen. Maar hartelijk dank dat gij ook deze bloem van het huwelijk nog gelaten hebt in deze donkere wereld. Als een getuigenis dat gij ons goed en naar uw evenbeeld hebt geschapen. En dat gij u zelf gezegd hebt, het is niet goed voor de mens dat hij alleen zij. En dat gij ook aan Gert-Jan jullie ter vrouw hebt geschonken. Een vrouw gegeven hebt in haar. En net andersom ook. Dat jullie in Gert-Jan een man heeft ontvangen uit uw hand. En Heere, geef toch geopende ogen aan hen beiden, opdat zij dat mogen zien als een godsgeschenk. En dat gij hen samen hebt willen verbinden door de band van de liefde, maar ook de band van het huwelijk. Een sterke band, een onverbrekelijke band van uw kant, o Heere. En doe ons dat ook beseffen als we opnieuw straks weer ons ja-woord voor uw aangezicht zullen uitspreken. Als wij beloven, zult gij haar, zult gij hem nimmer meer verlaten. We leven in een bange tijd, Heere, waarin ook vele huwelijken worden ontbonden. En dat door de zonde en de gevolgen van de zonde. En wij bidden u ook voor hen die daaronder lijden. Heere, wilt gij hen toch gedenken. En wij bidden u ook voor degenen die nog alleen zijn. Die ook zo graag een partner zouden willen ontvangen uit uw hand. Wilt gij ook in dat stille, eenzame verdriet toch genadiglijk te hulp komen. We zijn mensen en we zijn zo aangewezen dikwijls op een ander. En wat is het dan rijk wanneer gij iemand aan onze zij geeft. Uit uw hand als een hulp tegenover ons. En wij bidden u of gij, Gert-Jan, en jullie er ook van wilt laten doordringen. Hoe belangrijk het is dat hun huwelijk een drievoudig snoer wordt. Dat zij geloven mogen dat hun huwelijk in de hemel gesloten is. Omdat gij van eeuwigheid dat al in uw raadsplan had vastgelegd. En dat ze toch ingeleid mogen worden in dat wonder. Dat gij uw raad volvoert in ons aller leven. En Heere, geef dan dat zij niet nutteloos op de aarde zijn geschapen. Maar dat ze tot eeuwig nut zouden mogen worden. Dat ze bekeerd mogen worden. Dat ze van u een nieuw hart mogen krijgen. En mogen verstaan wat de praktijk van hun trouwtekst is. Als alles misschien wel ontvalt aan wat op aarde aangeboden wordt als het goede. En dat ze in vertwijfeling zeggen, wie zal ons nu het goede doen zien. Maar dat zij dan ook dat geheim mogen kennen, verheft gij het licht uws aanschijns over ons, o Heere. Want wanneer wij uw genade mogen kennen, dan hebben wij genoeg. Al ontvalt ons dan heel veel. En zelfs onze gezondheid. Zelfs het aardse leven. Maar dan juist, dan zou blijken wat dat betekent. Wanneer gij het licht uws aanschijns over ons hebt opgeheven. O, we smeken het u of gij daar plaats wil maken door het ontdekkende werk van de Heilige Geest. Zodat zij beleven mogen dat gij naar recht uw aangezicht van ons moet afkeren. Maar dat we ook mogen zien dat gij dat gedaan hebt bij uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En toen hij daar in die drieuurige duisternis leed onder de verberging van uw aangezicht, Heere. En dat gij daardoor een weg geopend hebt, waardoor een mens dat liefelijke aangezicht van u weer kan aanschouwen. En trek dan ook met hen op, geef hen vele goede en gezonde jaren met elkaar. En dat ze ook samen uit uw hand kinderen mogen ontvangen. En als het anderszins is, sterk ze dan en ondersteun ze. Dat er geen financiële zorgen zullen zijn. Dat zij de gezondheid hebben om hun werk te mogen doen. En dat ook de wederzijdse ouders daar getuigen van mogen zijn. En dat zij zich mogen verblijden in de kring van de familie, ook samen met de grootouders en de andere gezinsleden. Heere, dat zij een trouw lid van de gemeente mogen blijven en een sieraad mogen zijn voor de gemeente, door tweemaal op te gaan naar uw huis. En dat ze zich mogen binden aan de genademiddelen en hongeren en dorsten mogen naar uw gerechtigheid. En dat hun leven ook versierd mag worden met goede werken, zodat de vrucht openbaar mag komen van het werk van de Heilige Geest in hun leven, zodat ze werkelijk toekomst mogen hebben. Heere, help uw dienstknecht ook in de bediening van uw woord. Scheld de duivel dat hij geen vat op ons zal krijgen. En u kent ook een ieders omstandigheden, zoals we opgekomen zijn naar uw huis. Wilt u daarin toch genadig voorzien? En verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 16, het derde en het zesde vers. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. Psalm 16, vers 3 en 6. we straks na het amen van de prediking Psalm 4 en daarvan het derde vers. Dan zult gij recht naar het altaar treden. Naar het altaar betekent dat en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuiver reukwerk der gebeden. Betrouwd op hem, want hij is goed. Daar velen twijfelmoedig vragen, wie zal ons het goede toch doen zien? Doe gij, o Heer, na het angstig klagen, ons het liefelijk licht uws aanschijns dagen, en wil uw rijke gunst ons bieden. Het Jan en jullie, misschien herinneren jullie het nog wel, dat ik tijdens het trouwgesprek aan jullie vroeg, kennen jullie elkaar een beetje? En dat ik ook vroeg van jullie, kun jij aan Gert Jans gezicht zien als het iets is? En net andersom ook. En dan komt er een glimlach bij jullie op het gezicht en dan kijken jullie elkaar aan tijdens zo'n gesprek. En dat is dan echt een blik van erkenning, dat je zegt, ja, dat is zo. Dan merk ik dat en dan vraag ik het ook, niet waar? En dat komt natuurlijk door de omgang die jullie met elkaar hebben gehad in de loop van de jaren. Kijk, en dat is een prachtig beeld dat past bij jullie trouwtekst. Want kennen jullie zo ook het aangezicht van de Heere? Daar moet je goed over nadenken, want dat is eigenlijk ook de inhoud van jullie trouwtekst. Als David bidt, verheft gij het licht uws aanschijns over ons, o Heere. Dan is David daar aan het woord tegen iemand, tegen de hoogheilige God die hij kent, waar hij omgang mee heeft. En hij let dan op het gezicht van God. God is een geest. God heeft natuurlijk geen gezicht. Dat weten we allemaal. En toch heeft hij een gezicht. Hij heeft een gezicht in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Daarin heeft hij laten zien wie hij wil zijn voor een arm en een verloren zondaar. En daarom is het zo van belang dat je hem door Christus leert kennen. Buiten Christus is God een verterend vuur voor een zondaar. En kunnen we niet bij hem wonen, is hij een eeuwige gloed. En daarom willen we luisteren naar het geheim van jullie trouwtekst. En dan schrijven we boven de prediking Gods aangezicht over ons leven. En dan staan we vanuit de tekst stil bij een drietal vragen, bij een drietal punten. Allereerst bij een zwaarmoedige vraag. Want daar begint de tekst mee. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En onze tweede gedachte is een biddend antwoord. Want er staat, verheft gij over ons het licht uws aanschijns, o Heere. En dan een blijmoedig hart. En dat is dan eigenlijk vers 8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Dus wij luisteren naar Gods aangezicht over ons leven. 1. Een zwaarmoedige vraag. 2. Een biddend antwoord. En 3. Een blijmoedig hart. Velen zeggen. Hoor je het ze zeggen? Wat zeggen die velen? Wie zal ons het goede doen zien? Wie zijn dat eigenlijk die dat hier in deze psalm zeggen? Nu, dat zijn de vrienden van David. David is op de vlucht voor zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon staat hem naar het leven. En langzamerhand komt het gerucht binnen bij de vrienden van David, die Davids kant hebben gekozen, dat de overgrote meerderheid zich achter Absalom heeft geschaard. En dan ook niet zomaar de eerste, de besten, want de meest kwalitatieve soldaten en generaals hebben de kant gekozen van Absalom. En ook de belangrijke raadsman Achitofel. En als dat dan binnendruppelt, dan verhoogt dat de stemming niet van de aanhangers van het kleine getal dat zich achter David heeft geschaard. En David die hoort ze het mompelen, die hoort ze het zeggen. Wie zal ons nu nog het goede doen zien? Het is eigenlijk een vraag van mensen die het niet meer zien zitten. Dat kan ook in jullie leven gebeuren, Gert-Jan en jullie. Dat hopen we natuurlijk niet. We hopen dat jullie een fijn huwelijksleven zullen krijgen. Maar er kunnen momenten in je leven komen dat de omstandigheden van die aard zijn dat je tegen elkaar zegt van, is er nog ook wat goeds te melden? Is er nou ook nog wat goeds te zien? Maar wie hoort deze vraag? Dat is David zelf die deze vraag hoort. Hoe staat David er zelf dan in? David staat er zo niet in. David is op dat moment zelf niet zwaarmoedig. Dat blijkt heel duidelijk uit de aanloop van deze psalm. En hoe komt dat? Dat komt omdat hij God kent. En God is voor hem een God die het recht handhaaft. Want welke naam geeft hij God in deze psalm? Dat kunnen we lezen in psalm 4 vers 2. Als ik roep, verhoor mij, o God, mijner gerechtigheid. Dus hij noemt God de God van mijn gerechtigheid. Ja, maar staat David er dan boven? Heeft David het dan niet moeilijk? Jazeker, want het staat ook in vers 2 in benauwdheid. Dus hij voelt het, hij wordt ook in benauwdheid gebracht. Maar dan luidt, hebt gij mij ruimte gemaakt. Dus David die voelt de ruimte terwijl er benauwdheid is. En hoe komt dat? Dat komt omdat hij de dingen van Gods kant ziet. En daarom spreekt hij in deze psalm op afstand zijn vijanden aan. En dat is het beste wapen wat je kunt inzetten als het gaat om vijanden die op afstand steeds dichter bij je aankomen om je aan te vallen. En wat zegt hij dan tegen deze vijanden? We kunnen dat lezen in de versen 3 tot en met 6. Daar zegt hij, gij mannen, hoe lang zal mijn eer tot schande zijn? Hij wil als het ware zeggen, jullie weten toch dat ik de gezalfde des Heren ben. Dat ik wettig tot koning gemaakt ben door de Heren. Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen en de leugen zoeken? Dus hij zegt tegen zijn vijanden op afstand van, jullie kiezen de verkeerde kant. En dan zegt hij ook op afstand in vers 4, weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. Met andere woorden, de Heere zal het voor me opnemen. De Heere zal horen als ik tot hem roep. Zij beroert en zondigt niet. Hij heeft liefde tot die vijanden. Hij roept ze op om terug te keren van deze dwaze weg. Om daarmee te stoppen. Spreekt in uw liederhart op uw leger. Met andere woorden, trek je je terug. Trek je je terug in je slaapkamer. En begin nou eens een gesprekje met jezelf. Door te zeggen, laat ik eens stoppen met deze dwaasheid. Om achter de wettige koning aan te jagen met een poging om hem te doden. En offert offerander der gerechtigheid en vertrouwt op den Heere. Maar ja, wat helpt dat nou? Als je vol twijfel bent en als je die vraag stelt, velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? En dan zie je dat je dat geloof, Gert-Jan en jullie, niet zomaar over kunt dragen op een ander. Dat is een persoonlijke zaak. David zou wel willen dat zijn aanhang dat nou ook had. Wat hij nou op dat moment mag beoefenen. Maar het tegendeel is waar. En hoe komt dat? Dat komt omdat ze blind zijn voor God. Zo zijn wij ook. Wij zien God niet. Ik vroeg net aan jullie, als jullie naar elkaars gezicht kijken, dan kennen jullie elkaar. Dan weet je een klein beetje wat er aan de hand is. Maar hoe is dat nou met God? Kijk, en deze aanhangers van David, die laten blijken dat zij God niet kennen. Of dat ze op dat moment het niet zien.
Want dat kan een kind van God ook overkomen. Dat een kind van God op dat moment het ook niet ziet. Kijk, en daar rijst deze vraag uit op. Uit het ongeloof. Uit het klein geloof. Uit het ongeloof wanneer je volstrekt de Heere niet kent. Dan zeg je, als er moeilijke omstandigheden komen ook in je huwelijk. Nou ja, bidden helpt toch niet. Wat heeft dat voor zin? En als je wel de Heere hebt mogen kennen, maar het is niet echt functioneel op dat moment. Het is niet in de beoefening. Dan ben je kleingelovig en dan wankel je. En dan, ja, dan stel je ook deze zwaarmoedige vraag. Wie zal ons het goede doen zien? Wat doet David dan als hij deze vraag hoort? Onze tweede gedachte. En dat is wel duidelijk wat David doet. Want direct als hij die vraag hoort, dan zegt hij: verheft gij ons het licht uws aanschijns, o Heere. David die begint dus niet te discussiëren met zijn mannen. Hij gaat niet proberen zijn mannen te overtuigen dat ze niet bang hoeven te zijn. Dat God het op zal nemen voor David. Dat God het op zal nemen voor zijn gezalfde. Maar David, die kent een heilige ontsnappingsweg. En dat is het gebed. Gert-Jan en jullie kennen jullie dat ook. Want dat is jullie trouwtekst. Een trouwtekst krijg je niet zomaar mee. Dat is Gods voorzienigheid. En ik hoop dat we allemaal kerkelijk getrouwd zijn zoals we hier zitten. En dan moet je even terugdenken aan je trouwtekst. Ga wel eens op bezoek bij huwelijksjubilea. Altijd trouwens. En dan vraag ik: wat is uw trouwtekst? En gelukkig dat de meesten het nog weten. Maar er zijn er ook die weten het niet meer. Dat is niet zo'n best teken. Dat is in ieder geval een teken dat die trouwtekst nooit gefunctioneerd heeft in het huwelijksleven. Wat is uw trouwtekst zoals u hier zit? Weet u het nog? Hangt die ergens zomaar op een bordje in de slaapkamer en heeft die nooit gefunctioneerd? Of zeg je: ja, toen had ik het niet in de gaten, dominee, toen wij die tekst meekregen. Maar wat heeft die tekst toch gesproken in mijn leven? En ik hoop dat dat bij jullie ook zo zou zijn. Kijk, en dan wens ik je toch echt momenten toe dat je zegt: wie zal ons nu het goede doen zien? De Heere gebruikt in zijn voorzienigheid mooie dingen om je hart te heffen tot God. Maar dikwijls ook moeilijke dingen. En dat je dan ook de diepe inhoud van deze woorden gaat verstaan, waar het hier over gaat in deze tekst. Laten we daar eens naar luisteren. Verhef uw aangezicht, uw aanschijn, o Heere, over ons. Wat is dat eigenlijk? Dan moeten we eerst kijken naar die naam die hier gebruikt wordt. Dat is de verbonds-Jehova. De ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is de getrouwe God. En als David hier zegt van dat hij het aanschijn van God wil zien, het licht daarvan wil zien, dan is dat een beeld. Dan is dat een beeld van een vader. Een vader die omgang heeft met zijn kind. En dat zullen jullie misschien ook wel eens gemerkt hebben van je ouders. Dat als je iets gedaan had wat niet deugde, dat je dat aan het gezicht van je vader of je moeder kon zien. En dat er een soort gespannen stilte was in het huis. En hoe vervelend vond je dat niet? En dat je dacht van: ja, hoe krijg ik dat toch anders? En ja, je bood je excuus aan. En je beloofde het: ik zal het niet meer doen. En dan hoopte je dat het gezicht van je moeder of je vader dan veranderde. Daar lette je dan op. En dan kon je aan het gezicht, aan de manier zien dat dat overgenomen was. Dat het weer goed lag, er lag niks meer tussen. Dat kan ook onder elkaar, hè. Nou kijk, en dat is eigenlijk het beeld dat David hier gebruikt. Zo'n tere omgang had hij nou met de Heer. Zo kende hij de Heer, dat hij zo dicht bij de Heer leefde, dat hij aan het gezicht van God met eerbied gesproken kon zien hoe het ervoor stond tussen hem en de Heer. Kijk, en daar gaat het hier over. Ken je daar iets van? Dat je zegt, Heere, geef mij uw gunst, uw genade. Heere, wilt u tonen dat u aan mijn kant staat. Dat u mij leidt. Dat u mij beschermt. Dat u mij kent, o Heere. En let dan ook op dat woordje over. Verheft gij het licht uws aanschijns over mij, o Heere. Er staat een woord in het Hebreeuws, dat betekent eigenlijk van, zou u willen neerdalen op mij? Vanuit uw hoge hemel zou u uw gunst, uw genade, als het ware over mij heen willen storten. Zodat ik mag ervaren dat de verhouding met u goed is. Kijk, dan moet er met een mens wat gebeuren. Dat voel je wel. Dat kan een mens zomaar niet bidden. Want wij staan niet in een goede verhouding met de Heer. We hebben tegen de Heer gezondigd. En de Heer moet zijn aangezicht voor ons verbergen. En dat doet hij ook. Besef dat heel goed als we nog onbekeerd zijn. Dat God zijn aangezicht voor mij verbergt. En Gods kinderen die kennen daar iets van in hun leven. Wat dat betekent. Onze Dordtse leerregels die zeggen het. De verberging van Gods aangezicht is nog bitterder dan de dood. Dat merken ze. Kijk, en daarom, dat wens ik jullie toe, Gert-Jan, dat je de diepte van jullie trouwtekst jullie gaan beleven. En dat de Heer persoonlijk in jullie leven gaat komen. Dat hij je te sterk wordt, Gert-Jan. En jullie, dat je dat gaat beleven, dat God dat eigenlijk niet kan. Deze tekst aan jullie meegeven, dat kan hij eigenlijk niet. En toch doet hij het deze middag. Dat dat een wonder is. Dat je zegt, Heere, mag die tekst nou praktijk gaan worden in mijn persoonlijk leven? En dan weet je dikwijls niet wat je vraagt hoor. Want dan gaat de Heere laten voelen dat hij dat niet kan doen. Dat is toch het eerste. En dan ga je zeggen, waarom kunt u dat niet doen, Heere? Dan zegt de Heer eenvoudig, Gert-Jan, omdat je tegen mij gezondigd hebt. Dat weet je toch wel, Gert-Jan. En jullie, dat je tegen de Heer gezondigd hebt. En daarom kan ik eigenlijk deze tekst niet vanmiddag aan jullie meegeven. Voel je? En dan kom je niet in opstand. Als de Heer dat werkelijk praktijk gaat worden in je leven. Maar dan ga je buigen. Door het werk van de Heilige Geest. En dan komt er een droefheid in je hart. En dat je zelf de oorzaak bent. Dat God deze tekst niet aan je mee kan geven. En dan ga je werkzaamheden mee krijgen. Dat je zegt, ja Heer, en hoe kan het dan toch dat u die tekst aan mij geeft. Aan ons deze middag. Hoe kan dat nou? Dat kan alleen maar om Christus wil. Kijk, en dat zul je niet direct verstaan. Maar daar werkt hij wel op aan. Dat je dat ziet. Want dan moet je maar eens letten op de gang van Christus. En dan moet je vooral letten op het moment dat God niet langer meer zijn aanschijn liet schijnen over zijn lieve zoon. We lezen dat in Gods heilig woord op het moment dat de Heer Jezus aan het kruis hangt. En dat er opeens een 3-urige duisternis over de gehele aarde zich uitstrekte. En toen heeft de Heer Jezus dat daadwerkelijk ondervonden wat dat is. Dat de verberging van Gods aangezicht bitterder is dan de dood. En hij heeft het uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan moet je de ernst van die woorden eens een klein beetje op je in laten werken. Dat hij dat gedaan heeft opdat vanmiddag deze tekst gepredikt zou kunnen worden. Opdat dit gebed aan je gegeven zou worden. En nou hoop ik dat het niet zo zal zijn dat je deze woorden zult vergeten. Ik hoop echt dat jullie meer dan 25 jaar getrouwd zullen worden. Dat je je 40-jarig huwelijksjubileum meemaakt. Dat hoop ik echt. Dat als je bezoek krijgt van je dominee, dan ben ik er niet meer. Dan ben ik in de eeuwigheid. Ik hoop dat jullie er dan nog wel zijn. En dat je het direct weet. En dat die tekst eigenlijk in je leven handen en voeten heeft gekregen. Dat die woorden echt praktijk geworden zijn voor je. Want dat was voor David eigenlijk het grote geheim. Waardoor hij niet door deze situatie helemaal gevangen werd. En in paniek raakte. David was helemaal niet bang voor Absalom. Hij raakte niet in paniek. Hij ging, we gaan naar Mahanaim toe. En dat was een bekende plaats. Dat was de plaats waar Jacob vlak voordat hij Esau zou ontmoeten de engelen Gods had gezien. En hij leefde uit die zaak. Verheft gij het licht uws aanschijns over ons, o Heere. En dan zie je ook de gunning daarin. Want dan wil hij dat ook voor die mannen. Dan wil hij dat voor dat hele gezelschap dat hier vanmiddag zit. Dan wil je dat ook voor jullie. Dan wil je dat ook voor de kinderen als God die aan je geeft. Dan zeg je, over ons, o Heere, wilt u toch ook hun ogen openen voor dat grote voorrecht. Om dat nou te krijgen. Kijk, en als dat nou werkelijk gaat leven in je hart. Dan wordt je hart blij. Dat is onze derde gedachte. Een blijmoedig hart. Want dan gaat hij van getuigen, dan zegt hij ook, gij hebt vreugde in mijn hart gegeven. Meer dan de tijd als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn. En dan proef je ook dat hij dat beleeft. Want hij wordt persoonlijk. Hij zegt hier niet meer ons. Want dat kun je nou eenmaal niet voor een ander voelen. Dat kun je ook niet bij een ander voelen. Dat is een persoonlijke zaak in je hart. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, Heere, op dit moment. En dan gaat hij dat vergelijken ergens mee. Dan gaat hij dat vergelijken met de vreugde die de oosterling echt snapte. En jullie ook wel. Je bent een kweker. Kijk, en de oosterling die leefde bij de natuur. En dan ben je afhankelijk van God. Ik heb nog even gekeken op jullie website. En dan zie je al die plantjes. Maar ik dacht zo, bij alle techniek kunnen er van de plichtjes één ding niet. En dat is zo'n plantje laten groeien. Dat kunnen ze niet. En je worstelde wel eens met de vraag, jullie, zou God wel bestaan? Dan moet je daar maar eens naar kijken, naar zo'n plantje. Maar dat kunnen ze niet hoor. Dat is een godsdaad. De grote schepper aller dingen. Kijk, en die oosterling die leefde heel dicht bij de natuur. Koren, most, dat zijn de kleine druifjes. Als ze dan de kleine druifjes aan de ranken zagen bloeien en groeien, dan kwam er blijdschap. En dan vooral ziet het hier op de oogst. En dan was er een algemene vreugdevolle stemming bij de Israëlieten. Dan konden ze de vreugde niet op. Maar David zegt, ik ken een vreugde die daar ver bovenuit stijgt. En dat is wanneer God zijn gunst hier in mijn hart laat proeven en smaken. En wat is dat? Weet je wat dat is? Dat is de vergeving van zonden. Dat is Gods gunst. En daar moet je naar staan. Echt, je mag de Heere vragen om een krachtig lichaam, dat je werk kunt doen. Je mag de Heere vragen om kinderen, om gezondheid en om bescherming, zeker. Maar vergeet vooral dat ene niet. Dat is dat je zonden vergeven moeten worden. Want als je die weldaad ontvangt, dan heb je eigenlijk alles. Want dan weet je, wat er ook gebeurt in mijn leven. Ja, als ik dan sterven moet, dan kan ik sterven. Dan kan ik God ontmoeten. Kijk, en dat gaf op dat moment aan David die bevindelijke vreugde. Hoe weet u dat, dominee? Omdat hij zegt in vers 9, ik zal in vrede tezamen nederliggen en slapen. Daar staat het woordje shalom. En dat is die allesomvattende vrede tussen God en zijn ziel. Ja, maar David, je gaat toch niet slapen? Terwijl Absalom een groot leger verzamelt om je te doden. Je zou toch geen oog dicht doen? Ik kan slapen, zegt David. Waarom dan? Omdat ik God aan mijn kant heb. Dat betekent dat. Want gij, o Heere, alleen zult mij doen zeker wonen, Heere. Ja, jullie hebben natuurlijk een prachtig huis. En je rekent er natuurlijk op dat alles in orde is als je vanavond thuis komt. Maar wat zou je schrikken als er vanavond ingebroken zou zijn? En alles lag overhoop. En dan kom je in huis en denk je, jongen, en dat op onze eerste trouwdag. Hè? Ja, je gaat natuurlijk al snel opruimen. En misschien ga je wederzijdse ouders wel mee om de cadeaus mee te nemen en te brengen in huis. En dan haal iedereen eens van slag. En dan denk je, kijk. En dan zeggen ze wel eens, als er een inbraak in je huis heeft plaatsgevonden, dan wordt je vrede ook weggestolen. Voel je? Maar David die zegt, gij zult mij doen zeker wonen, Heere. Kijk, en dat leven, dat gun ik je nou. In je huwelijksleven. Dat je God in alle omstandigheden aan je kant mag hebben. Voor tijd en eeuwigheid. Amen. luisteren we nu naar het onderwijs dat de kerk van de reformatie ons gegeven heeft over het huwelijk. Belangrijk in onze dagen, het onderwijs over het christelijk bijbels huwelijk. Overmits de gehuwden gewoonlijk velerhande tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie Gert-Jan en jullie die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is, dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan, gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep, naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van zijn ribben en sloot derzelve toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben die hij van Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zei de Adam: deze is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven, en zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere, of ermits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijsta in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen, dat bedoelt het formulier mee van dat het geen vanzelfsprekendheid is, in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde opdat hun iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Als er dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich tot de huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, dien zal God schenden. Daarna zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, Gert-Jan, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, omdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zou onderwijzen, dat is het profetisch ambt, troosten, dat is het priesterambt, en beschermen, dat is het koninklijk ambt. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja, gelijk Christus het hoofd, de wijsheid en de troost en bijstand zijner gemeente is, weer profetisch, priesterlijk en koninklijk ambt. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam, gelijk Christus zijn gemeente lief gehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand, en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven, als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En naardien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met Here mocht onderhouden, en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftige mede te delen. En desgelijks zult gij jullie weten hoe gij u naar het woord Gods houden zult jegens uw man. Gij zult uw wettige man lief hebben, eren en vrezen. Ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billig zijn, als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot de man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn en het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren, gelijk wij Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede en oprechte dingen behulpzaam zijn, op uw huishouding goed acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid zonder wereldlijke pracht wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Gert-Jan en jullie, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat ingezet heeft en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat al zo te leven, gelijk als hier betuigt voor de christelijke gemeente, en begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop je antwoord, Gert-Jan? Jullie? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijt tot getuige dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is, en nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, hetwelk hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel, zij in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft. Daarom mag ik jullie vragen om op te staan en elkaar de rechterhand te geven. Gert-Jan van der Plicht, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw, jullie van de plicht te lauw, hier tegenwoordig. Nog even maar. Haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben en trouwelijk zult onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij ook heilig met haar leven wilt, haar trouw en geloof houdende in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Gert-Jan? En jullie van de plicht te lauw, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente, dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Gert-Jan van der Plicht hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar het uitwijzen van het heilig evangelie, wat is daarop je antwoord, jullie. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Mogen jullie elkaar weer loslaten en gewoon blijven staan. En dan luisteren we naar het onderwijs dat de Heer Jezus ons geeft in het heilige evangelie over de band van het huwelijk in Matteüs 19, vers 3 tot en met 9. En dat gaat eigenlijk over de vraag van, mag je wel scheiden van elkaar? En wanneer dan wel, wanneer dan niet? En de fariseeërs kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem, is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken? Doch hij antwoordde en zeide tot hen, hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw? En gezegd heeft, daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. En zij zeiden tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En dus dat was ook toen al zo. Een weerbarstige, moeilijke praktijk. Wat we vandaag in de dag ook zien. En hij zeide tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij. En een ander trouwt die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus en zijt daarvan verzekerd, Gert-Jan en jullie, dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen, als van de hand des Heeren, zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Dan gaan we nu zingen met elkaar. Dan zingen wij allereerst Psalm 134, vers 2. En bij het regeltje knielt dan eerbiedig voor hem neer. Dan knielen jullie eerbiedig neer. En dan gaan we samen met het bruidspaar bidden. En na het gebed zingen wij dan het knielende bruidspaar toe. Het derde vers van Psalm 134. Dat zeer een zegen op u daal. Laten we eerbiedig zijn.
O almachtige God, Gij die uw goedheid en wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst, en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulpe, die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt, dat die twee waren één zouden zijn, en ook alle onreinheid straf wij bidden u, aangezien gij, Gert-Jan en jullie, het tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in een waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil en alle boosheid tegenstaan. Wil zelfs dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars, Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, het welk gij met die vaderen opgericht hebt, de kinderen die het u belieft hun te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uws heilige naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heer, in wiens naam wij onze gebeden aldus besluiten, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Jan en jullie, ik mag jullie het eerste geschenk geven op deze dag en dat is Gods woord. En ik betrek natuurlijk ook de wederzijdse ouders erbij en de grootouders en de overige familieleden, maar in het bijzonder ook jullie ouders en ook de grootouders, omdat het een groot voorrecht is als ze mogen zien dat Gods woord aan hen geschonken wordt en is. Ook in de tekst die jullie hebben meegekregen. En dan wil ik nog eventjes de aandacht vestigen op dat woordje ons. Gert-Jan, ik kijk eerst jou aan. Jij bent geroepen om priester te zijn. En probeer dat ook. Dat je hardop leest aan tafel. En hardop probeert te bidden. Ook een vrij gebed. En dat je dan ook denkt aan jullie tekst. Verheft gij het licht uws aanschijn over ons samen. Jullie, en jij mag het ook een keer doen hoor. Dat gebeurt wel eens. En ik hoop dat de Heer jullie ook kinderen zal geven. En dan wordt die kring van ons uitgebreid. En
dan gaat dat ook functioneren. En dan hoop ik ook dat je dat persoonlijke element mag beleven. Gij hebt mij vreugde gegeven in mijn hart. In mijn hart. Jullie en jij, hè? Want woorden die wekken, maar voorbeelden die trekken. Maar we kunnen best in het algemeen bidden natuurlijk, en dat doen we ook met onze kinderen en kleinkinderen. Dat je dat vraagt, Heere, wilt gij ons uw gunst geven? Maar als je er iets van beleeft, dan klinkt dat door in het gebed. En dan merken je kinderen het, als de Heere je kinderen geeft. Of dan merk je vrouw het, of je man. Het leeft voor hem. Het is maar niet traditie of formalisme. Maar het leeft. Want uw gunst is meer dan de uitgezochtste spijze, zegt de dichter. Uw gunst is veel meer dan de mooiste vakantie die een mens kan plannen in zijn leven. Uw gunst is veel mooier dan het grootste huis wat hij in zijn bezit zal kunnen krijgen. En de mooiste auto. En de beste vrienden. En de meest gunstige financiële positie. En neem het maar af van een kind van God. Neem het maar af, zegt de Heere tegen de duivel. Als de duivel gaat twisten over Job. Pak het alles maar van hem af. Dan zul je het zien wat er gaat gebeuren. Nou, dat deed de duivel. En wat zei Job toen? De Heere die heeft gegeven. De Heere die heeft genomen. De naam des Heeren zij geprezen. Voel je? Kijk, dan ben je echt een rijke man. En dan ben je echt een rijke vrouw. En dat gun ik je van harte, dat zij zo. We zullen samen deze Bijbel in gebruik nemen door met elkaar de huwelijkspsalm te lezen. En wel psalm 128. En daar lezen wij Gods woord. Een lied aan Mahaloot. Wel gelukzalig is het iegelijk die de Heere vreest. Die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw handen. Wel gelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan. Uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis. Uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion. En gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens. En gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegen. Van harte God zegen. Hoe mooi jullie weer gaan zitten. En dan eindigt het huwelijksformulier met deze wens en bede. Onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade. En geven u dat gij in alle godzaligheid, liefde en eenigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. Dan eindigen we nu met een kort dankgebed. Heere, wat zijt ge toch goed. En dat voor verloren zondaren. Die het ernaar gemaakt hebben. Dat gij in eeuwigheid uw aangezicht van ons afwendt. Maar dat gij in Christus een arm en een verloren zondaar roept. En dat er bij u vergeving is. Altijd al geweest, al van eeuwigheid hebt u gedachten des vredes gehad over een volk. Dat van zichzelf niet naar u zoekt en niet naar u vraagt. En Heere, zou u dat aan Gert-Jan en aan jullie willen geven? Ja, aan ons allen. Er is bij u toch een volheid die niet uit te ledigen is. En gaat u met ons mee, geef dat het overige van deze avond niet in strijd zal zijn met hetgeen wij hier in uw huis hebben mogen ontvangen. De heiligheid is toch de sieraad van uw huis. Heere, bewaar ons voor ongelukken. Bewaar ons voor de zonde en aanvaard onze dank. En zegen uw woord om Christus willen. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 121. De Heere zal u steeds gadeslaan. Ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u vrede. Amen.